En we gaan blij zijn vandaag, we gaan luisteren naar het woord. Ik ga niet spreken, maar Jacques Brunt. En u kent hem wel, de meeste van u misschien. En misschien anderen ook niet. Wel, dan wil ik graag een korte beschrijving wie Jacques is. Hij is een hele lange man. Hij valt zo op. Maar één die Jezus lief heeft. Klopt, hè? Als er iets niet klopt, moet je het zeggen, hè, Jacques? En wie is hij eigenlijk? Nou, hij spreekt ook bij ons in Rotterdam, Zuiderkapelgemeenschap. Hij spreekt ook in de Maranatha-kring Scheveningen. En hij spreekt door de weeks, behalve de zondags en door de weeks ook nog. Hij leidt ook reisjes naar Israël en vertelt daar veel over, de Bijbelstudies. Nou, vanmiddag brengt hij het woord. Hij is oudste of ouderling in zijn thuisgemeente, christelijk gemeente Alblasserdam. Tevens een echte evangelist, met hart en ziel, geeft het woord betrouwbaar door. En in Israël leidt hij de mensen, vertelt over het volk, het Joodse volk, het Oude en het Nieuwe Testament. Hij verveelt ons nooit met zijn preken. Hij is goed te volgen voor jonge mensen en voor oudere mensen. Hij werkt veel natuurlijk samen met familie Seffens, hoe kennen jullie hem natuurlijk ook. Een leraar ook in de tabernakel en dergelijke uitgezonden wordt. Wie kent hem eigenlijk? 1, 2, nog goed, nog niet veel. Nou, dan weten jullie, dan kun je ook zijn YouTube-kanaal bekijken. Misschien heb je nog foldertjes door, ik weet niet, maar geef hem maar lekker door. Verder ga ik niks meer zeggen, ik geef direct maar het woord aan hem over. Hij vertelt ook een beetje wie hij is en dat hij een hele lieve vrouw heeft, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Vader, dank u wel dat u onze broeder leidt en dat wij allen gezegend hier mogen zijn. Met een ieder die er is, de een misschien voor het eerst, de andere voor vele jaren, maar dat het woord altijd nieuw blijft, Heer. En dat u ons allen, zoals ook in het gebed uitgesproken, in beweging wilt zetten. Dank u wel, trouw God, dat wij uw woorden zullen horen en doen. Geprezen zij uw naam, de naam van Jezus, onze Heer. Amen. 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 Je hebt een microfoon. Ja, dan heb je dit niet meer.
Iedereen een goede middag. Jullie zijn allemaal achterin gaan zitten. Jullie zijn toch niet bevreesd of bang voor mij? Maar fijn om in Wateringen te zijn. Nou, Rob die heeft al veel verteld. Of het allemaal waarheid is, dat weet ik niet. Maar bedankt voor de introductie, Rob. En misschien is het wel mooi om te vertellen hoe ik Rob heb leren kennen. Dat is een getuigenis op zich. Ik ben geboren en getogen in Schravenzande, dus ik ben een Westlander. Mijn vrouw komt uit Naaldwijk. Ik heb een aantal familieleden, die zijn ook nog tandartsassistenten, dus dat komt hier helemaal goed, hè, met alle tandartsen hier. Maar ik ging, toen ik de Heer nog niet kende, kwam ik regelmatig bij FC Den Haag. Dat zeggen jullie natuurlijk niks, dat is nu ADO. En ik ging vaak naar de stad toe, naar het centrum van Den Haag. En daar stonden dan Indonesische mensen, voor zover ik ze zo kon duiden, te evangeliseren. En Rob die was daar onder andere één van, sterker nog, die leidde vaak die evangelisatiecampagnes. En dan stond je daar op de hoek, bij, ik weet niet precies meer waar het was, bij de CNA daar ergens. Niet. En dan kwam ik daar langs en dat was een beetje mijn stoere tijd. En dan waren ze daar aan het zingen met gitaren en een getuigenis aan het geven. En dan bleef ik een beetje op afstand staan en dan had ik twee gedachten. Aan de ene kant dacht ik, wat een tobbers zijn dat zeg. Moet je kijken, iedereen loopt voorbij. En maar zingen, en maar, wat heeft het eigenlijk voor zin? En de andere gedachte was, en toch staan ze er maar. Toch doen ze het. En die twee hebben me nooit meer losgelaten, zeg maar. En het lied wat jullie toen zongen, was dit lied, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En ik hoorde dat En ik keek een beetje op afstand toe. En er was toch wel iets in mijn hart dat ik dacht van, ja, jij hebt wel een grote mond. Maar jij staat daar niet. En jij zingt daar niet. En jij verkondigt niet op straat het evangelie. En je laat de naam van Jezus niet klinken. En die twee gedachten, die zijn me altijd bijgebleven. En toen kwam ik tot geloof en bekering in de zomer van 2000. En toen ging ik uiteindelijk later spreken. En toen kreeg ik een uitnodiging vanuit Scheveningen. En dat was nog de oude broeder Smit. Of Smits. Smits. Die leidde die kring daar. Die nodigde me toen nog uit. En een van die samenkomsten was Rob ook. En toen vertelde ik dit verhaal, misschien nog iets uitgebreider. En Rob zat achterin. En na de dienst komt hij naar voren toe en hij zegt, die evangelisatiecampagnes, die leidde ik destijds. Dus dat was een geweldige bemoediging voor ons. Want Rob wist niet dat ik daar op afstand stond te kijken. En ja, we kenden elkaar niet. En nou mogen we beide actief zijn om mensen te winnen voor het Koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Dus is de Heer een God van wonder of niet? Nou. Rob heeft me al geïntroduceerd en ik ben getrouwd met Annette. En wij wonen niet meer in het Westland, wij wonen in Alblasserdam, vlakbij Dordrecht. En wij mogen fulltime actief zijn in het verkondigen, in het doorgeven van het evangelie. En dat op heel veel plaatsen in Nederland en ook wel in België. En dat mag vanmiddag hier in Wateringen. Nou, als u meer over me wil weten, ik heb een website en ik heb een YouTube-kanaal. Daar zijn behoorlijk wat mensen abonnee van, maar ik heb nog weinig mensen met een Indonesische afkomst die geabonneerd zijn. Dus ik vertrouw erop dat hij vandaag groeit met 100 abonnees. Nou, genoeg over mezelf. Waar ik vooral vol van ben, is dat wat de Bijbel ons leert. En ik kom hier voor het eerst, ik weet ook niet wat jullie geestelijk een beetje aankunnen. Hè, zijn jullie van de hapklare brokken of willen jullie vaste spijzen? Dat weet je zeker? Oké, okay, bladen met mij naar het boek Numeri, naar Numeri hoofdstuk 14. Dan gaan we daar een aantal versen uit lezen. Ik vind het altijd fijn om eerst wat versen te lezen. Dat het even tot je, bij je binnen kan komen, tot je door kan dringen. En dan zal ik daarna een aantal gedachten delen. En een heel bijzonder onderwerp, we gaan nadenken over een heel bijzonder persoon. Iedereen kan het volgen. En dat lezen we in Numeri 14. We lezen vanaf vers 1... Ik weet niet welke vertaling jullie lezen, maar ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Daar staat in vers 1, toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen. En bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten moorden tegen Mozes en tegen Aaron. En heel de gemeenschap zei tegen hen, waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven. Waren wij maar gestorven. Dat is wat. Waarom brengt de Heere ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderen, onze kleine kinderen, tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn geweest om naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun aangezicht ter aarde voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. De Heer is ons genegen. Als de Heer ons genegen is, zal Hij ons dat land in dat land brengen en zal Hij het ons geven. Een land dat overvloeit van melk en van honing. Alleen, kom tegen de Heere niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken en de Heer is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. En toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van ontmoeting. Voor al de Israëlieten. En tenslotte vers 24. Dat is de kerntekst. Maar mijn dienaar Caleb. Omdat in hem een andere geest was. En hij erin volhard heeft mij na te volgen. Hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is. En zijn nageslacht zal het in bezit nemen. Een heel bijzonder gedeelte, Numeri hoofdstuk 14. Nou, jullie hebben denk ik allemaal wel gehoord van de moeite van het volk van Israël in het land van Egypte. Jozef die had zijn vader en uiteindelijk heel het volk naar Egypte gehaald. Jullie kennen de geschiedenis. Heel indrukwekkend. Jozef was onderkoning geworden. Maar er kwam een periode in de geschiedenis van Israël dat Jozef niet meer leefde. En dat er een andere koning opstond die Jozef niet had gekend. En toen begon de ellende voor Israël. Jozef, ik weet niet of jullie dat weten hier in Wateringen, maar is een type, is een schaduwbeeld van wie? Van de Heer Jezus. Toen er een koning opstond die Jozef niet meer gekend had, toen begon de ellende. Zo is het geestelijk nog. Als er een generatie opstaat die Jezus niet persoonlijk kent, dan begint de ellende. En daarom is het zo belangrijk dat wij vandaag het evangelie verkondigen ook aan de jonge generatie. Opdat die nieuwe generatie hun hoop op God zou stellen. Op hem zou vertrouwen in alle dingen van het leven. En bovenal wat betreft het offer door de Heer Jezus Christus gebracht. Maar Jozef is dus overleden, er komt een ander regime, zouden wij zeggen. En die begon het volk van Israël te onderdrukken. Nou, ze waren slaven in Egypteland. En uiteindelijk, ik kan dat niet allemaal vertellen natuurlijk, maar heeft de Heere God zijn volk op een bijzondere manier bevrijd. Jullie kennen de hoofdstukken, hoop ik, anders ga je dat vanavond allemaal heerlijk nalezen. Exodus 12, Exodus 13, de instelling van Pesach. En Pesach betekent zoveel als feest van de voorbijgang, feest van de vrijheid. Een heel volk werd verlost uit de slavernij van Egypte en werd gezet in de vrijheid. Nou, dat is een geweldig feest, of niet? En als je in de Heer Jezus gelooft, als je hem hebt aangenomen, en dat is belangrijk voor ieder die hier is, jong of oud, dan heb je ook een bevrijding meegemaakt. Begrijp je wat ik zeg? Dan heb je een geestelijke bevrijding meegemaakt. Dan ben je niet zozeer bevrijd uit het aardse Egypte, maar uit het geestelijke Egypte. Ieder die tot geloof en bekering komt, wordt bevrijd uit de macht van Satan. Ieder die gelooft en zich bekeert, wordt bevrijd uit de macht van zonde, zegt de Bijbel, Romeinen 6, 7, 8. Dus zoals Israël bevrijd werd uit Egypte, het fysieke Egypte, het aardse Egypte, zo is elke gelovige bevrijd uit het geestelijke Egypte. Wat een vrijheid. We leven niet meer onder de heerschappij van Satan, Farao. We zijn geen slaaf meer van zonde. We zijn bevrijd door het offer van Christus. En daarom hebben we reden om vreugde te bedrijven. Maar nou ging het volk van Israël op pad onderweg naar het land dat door God was beloofd. Het beloofde land. Dat is trouwens geen beeld van de hemel, dat denken heel veel mensen. Want dat land moest nog ingenomen worden. En de hemel hoeft niet ingenomen te worden. Maar goed, dat is een verhaal apart. Maar ze gingen onderweg en de Heere God had een land beloofd, vloeiend van melk en van honing. Nou, dat was een geweldig land. Israël kreeg, om het zo te zeggen, wat hun hart verlangde, wat hun hart begeerde. Maar voordat ze daar waren, 40 jaar door de woestijn. En dat was een tocht met allerhande uitdagingen. En ik weet niet hoe u het christenleven ervaart, maar ik vind het soms best complex en ingewikkeld. Want ook onze reis door de aardse woestijn gaat gepaard met woestijnervaringen. Met ups en downs, met droogte en met overvloed, met oases en plekken. Dat je zegt, Heere God, waar bent u? Zo worden we gevormd. Herkenbaar hier in Wateringen of ben ik de enige? Zo reizen we door dit leven heen. En waar kwam het nou op aan? Nou, de Heere God had een land beloofd. En als de Heere God een land belooft, dan gaat hij dat ook geven. Door de onmogelijkheid heen. En ik geloof dat dat een beproeving ook van ons leven is. Laat ik gewoon maar eerlijk vertellen, dat het er niet makkelijker op gaat worden om de Heere Jezus te volgen vandaag. Het wordt ook in Nederland moeilijker en moeilijker om trouw te blijven aan het woord van God. Als je geen water bij de wijn wil doen, dan wordt het er niet makkelijker op om het smalle pad achter de Heer Jezus aan te gaan. Maar laat ik dit erbij zeggen, wees niet ontmoedigd. Het is meer dan de moeite waard. Omdat Heere God al zijn belofte en al zijn profetieën zal gaan vervullen. Want hij is geen man dat hij liegen zou. En waar komt Israël in terecht? In een beproeving. Want het land gaat verkend worden. Ze zijn bevrijd, het land gaat verkend worden. En ze zonderen van elke stam, dat waren er 12, één man af. Die vormen samen de groep verspieders. Jullie kennen de geschiedenis. En zij gaan dat land verkennen. Dat land wat God had beloofd. Er komen met z'n 12 terug. Alleen het getuigenis, het verslag, is totaal verschillend. Anders ja. Nou, nu moet u even dit goed onthouden en houd dat vast. Wat kunnen we van die 12 verspieders zeggen? Trouwens, als je nou zo'n geweldige bevrijding hebt meegemaakt uit Egypte, dan twijfel je er toch niet meer aan dat God het beloofde land ook zo kan geven. Hij heeft als door een wonder zijn volk in de vrijheid gezet. Zou hij dan dat beloofde land niet gaan geven? Jazeker. En we kunnen het vandaag doortrekken. God gaat zijn volk ook vandaag bevrijden, geloof me. Hij gaat ook met Israël tot zijn heerlijk doel komen. Dwars door de moeilijkheden heen houdt hij zijn woord. En daar gaat geen enkele wereldleider iets aan afdoen of iets aan toevoegen. Prijs de Heer. Nou, zonderen ze die 12 af. Nou, en wat lezen we van die 12? Dat waren 12 leiders binnen hun stam. Dus wij zouden zeggen, niet de minste die naar voren worden geschoven. Het waren leiders, 12 stuks. Wij zouden zeggen, mannen van naam. Het tweede, al die 12 mannen, die hadden een leven van slavernij achter zich. Ze wisten wat het was om als slaaf te leven. Maar, dat niet alleen, ze hadden ook Gods wonderen gezien. Dat hadden ze ook gemeenschappelijk. Het derde wat ik van die verspieders wil zeggen is dit. Ze kwamen in dat beloofde land en ze hadden allemaal die versterkte steden gezien en die enorme reuzen. Ze hadden allemaal hetzelfde gezien en hetzelfde gehoord. Er staat van geen enkele verspieder dat hij doof was of dat hij blind was. Ze hadden allemaal hetzelfde waargenomen. En het laatste wat ik ervan wil zeggen is dit. Alle 12 mannen, ze kenden de belofte van God. Dat hij dat land zou gaan geven. En ze hadden dat land met hun eigen ogen gezien. Dus ze hadden alles gemeenschappelijk, waar of niet. En je zou kunnen zeggen, nadat ze met z'n 12 hadden verkend, kwamen ze met z'n 12 hetzelfde getuigenis geven. En wat blijkt het geval te zijn? Dat is niet waar. Want 10 van hen, ik ga daar snel doorheen, zegt, het is onmogelijk om dat land in te nemen. En weet je wat in de Bijbel staat? Er staat, zij deden het hart van het volk smelten. Dat wil zeggen, die 10 die zeiden, als je die steden ziet en als je die mensen ziet, het is onmogelijk om dat land in te nemen. Het is niet te doen. En dat vertelden ze aan het volk. En het volk werd angstig en bevreesd. En ze gaan zelfs zo ver, als je hebt meegelezen, dan heb je dat ook gelezen. En dat kwam vanmiddag toen ik het las weer heel sterk bij mij binnen. Ze zeiden zelfs tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Vers 3. Dat is wat? Dan ben je bevrijd. En dan kom je op een punt en zeg je, breng ons maar weer terug. Waar naartoe? Naar de slavernij. Aangrijpend, hè? Jij zegt natuurlijk, ja, zover zal het bij mij niet komen in mijn leven. Nou, het kan er blijkbaar zo diep doorheen gaan in ons leven. We kunnen zo beproefd worden dat dit blijkbaar mogelijk is. Maar laat je hierdoor bemoedigen. Door alle tijden heen is er altijd een trouw overblijfsel geweest. En wie waren het hier? Hier waren het Jozua en Caleb. Terwijl heel veel mensen zeiden, het is niet te doen. Laten we terugkeren naar de vleespotten van Egypte. Nou, jullie kunnen allemaal lekker koken hier, hè? Naar de prei en naar de ui, het staat er echt. En naar de knoflook. Heerlijk, ik hoor het al. Ze zeiden, laten we teruggaan. Maar toen stonden er 2 op. En die mensen, die geest, hebben wij ook vandaag nodig. Dat zijn Jozua en dat zijn Caleb. En zij zeiden, wij hebben precies hetzelfde gezien als die 10. We hebben precies hetzelfde gehoord als die 10. Maar dan komt de kernzin, en die moet je in je Bijbel onderstrepen, vers 8. Als de Heere ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen. En Hij zal het land geven, een land overvloeiende van melk en honing, vers 8. Kijk, dat is taal van geloof. Dat is niet leven bij je gevoel. Dat is ook niet leven bij wat je ziet. Dat is ook niet leven bij wat je hoort. Maar dat is leven bij de belofte van God, die in Christus Jezus ja en amen zijn. En dat moet ons leven stempelen. En broeders en zusters, als dat je leven is, dan bespaart de Heere je, dan spaart God je niet voor moeilijkheden. Maar Hij zegt wel, ik ga doen wat ik beloofd heb. En ik ben erbij, zelfs al bevind je je in de storm van het leven. Wie lag er rustig te slapen tijdens de storm op het meer? Dat was er maar één. Die was heerlijk in de rust. Want weet je wat hij had gezegd? We gaan naar de overkant. Als je die geschiedenis leest van Jezus in de storm, weet je waar het heel vaak over gaat. Over de storm. Over wat ze meegemaakt hebben. Maar de Heer Jezus had het er niet over. Hij zei niet, we gaan de storm met elkaar in. Dat zei hij niet. Hij zei, we gaan naar de overkant. Dat is iets anders, hè? En heel veel christenen kom je vandaag tegen, die hebben het alleen maar over de storm. Maar daar had Jezus het niet over. Hij keek verder. Hij kwam uiteindelijk op zijn plaats, op zijn bestemming. En dit geldt ook voor Jozua en Caleb. En ja, er zijn van die mensen die je in de toekomst wil spreken, of niet? Hebben jullie dat niet? Ik wil deze mannen graag spreken. Want toen zij zeiden, als God ons dat land beloofd heeft, zal Hij het ons geven. Weet je wat er gebeurde? Lees maar mee. Vers 10. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Goed, even bij de les blijven. 10 tegenover 2. Die 10 hebben God niet aan hun kant. Maar geloof me, die 2, die hebben de Heere God aan hun kant. Want die geloofden de Heere op zijn woord. Maar wat gebeurt er als je bij een minderheid behoort en je houdt vast aan Gods principes vandaag? Dan moet je er rekening mee houden dat de stenen om je oren kunnen vliegen, figuurlijk gesproken. Je begrijpt wat ik bedoel? Heel veel mensen vandaag willen de Heere Jezus volgen, maar die willen ook aanvaard worden door de ongelovige wereld. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, zegt de Bijbel, laat uw vriendelijkheid alle mensen bekend zijn. Hè? Laat dat heel duidelijk zijn. Maar lieve mensen, wij moeten er rekening mee houden dat als wij vandaag in 2025 vasthouden aan het woord van God, dan behoor je tot een minderheid. Dat maakt het leven niet altijd makkelijk, is mijn ervaring. Als u het vandaag opneemt voor Israël, u wil niet weten wat ik allemaal over me heen gekregen heb. En wat mensen naar je uit, nou ja, roepen is nog dat, maar over je heen uitgieten. Je merkt dat als je vasthoudt aan de principes van het woord van God, dat maakt je niet altijd populair. Als we vandaag vasthouden aan Bijbelse principes met betrekking tot huwelijk, seksualiteit, et cetera, dan behoor je tot een minderheid. En dan zeggen ze ook in Wateringen of waar u vandaan komt, ja, dat is niet meer van deze tijd. Nee, dat klopt. Het is van alle tijden. Wat God geleerd heeft, is van alle tijden. Zijn plan met Israël is al van voor de grondlegging van de wereld. Zijn plan met het huwelijk was in Genesis al duidelijk, maar is vandaag nog duidelijk. Maar wat ik duidelijk wil maken is dit. Jozua en Caleb vormden een minderheid. En wie kregen ze tegen? Hun eigen volk. Toen zei heel de gemeenschap, laten we hen stenigen. Dat is aangrijpend. Je dacht, dat zijn de mensen die het dichtst bij me staan. En dan gebeurt dit. Maar de Heer die is erbij, hè? Dat vind ik zo mooi. Ik krijg bijna de tranen van in mijn ogen. Wat staat er in vers 10b? Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van de ontmoeting voor al, een beetje overdreven uitgesproken,
de Israëlieten. Wat gebeurt er?
Met dat ze willen gaan stenigen, openbaart God zijn heerlijkheid. Ja, als hij die openbaart, dan moet de tegenstander wijken. Dat is bijzonder, hè? God openbaarde op het moment dat de stenen bijna door de lucht gingen, zijn heerlijkheid. En we lezen helemaal niet van een steniging. De Heere, ik geloof dat ik dat hier uit mag halen, neemt het voor Jozua en Caleb op. Hij treedt tussen die twee. En hij zegt, dit zijn mijn mannen. En hij heeft ze beloond ook, of niet? Want hij heeft ze gebracht in het land wat hij had toegezegd. Nou, ik kan hier zo enthousiast over worden, zo'n stukje. En ik zou er nog een uur over door kunnen gaan. Maar dit is wat God doet. Door mensen heen die bereid zijn om vast te houden aan zijn woorden. Dus als je hier vanmiddag zit en zegt, Jacques, ik vind het leven met de Heer Jezus niet makkelijk, dan kan ik je een hand geven. Dat levert niet altijd vrienden op. Maar er is een oud lied dat zegt, ik ben hem even kwijt hoe die precies gaat, maar Rob kent dat wel. Er is geen vriend die zo trouw is als Jezus. Nee, nooit één. Dus als soms mijn vader en moeder mij verlaten, zelfs als vrienden afscheid van mij nemen, is er één die zegt, het goede werk wat ik in jou begonnen ben, dat ga ik voleindigen tot op mijn grote dag. Nou, dat vind ik een eer, dat hij zich aan mij heeft verbonden. Niet voor een moment, maar voor eeuwig. Over hoogte en door diepte. Hij is nabij, Immanuel, God met ons. Dat zijn toch twee prachtige mannen. En nu zegt u natuurlijk, maar wat was nou het geheim van die Caleb? Wat was dat voor een man? Mag ik daar nog iets over zeggen? Wat betekent zijn naam trouwens? Zoveel als hond. Nou, dat is niet zo positief zou je zeggen, maar we kennen ook dat gezegde, zo trouw als een
hond.
Nou, iets van trouw zit er wel in, hè, bij Caleb. Hij hield vast aan dat wat de Heere God had toegezegd. Nou, die Caleb, wat lezen we van hem? Bladen maar even mee, nummer 14, vers 24. Maar mijn dienaar Caleb. Vind je dat niet mooi? Als de Bijbel zegt, maar mijn dienaar, dan zet de Bijbel Caleb tegenover een hele andere groep, tegenover een hele andere gezindheid. Maar mijn dienaar. Ik weet niet welke titel jullie hebben, ik heb geen titels. Maar wat is het een zegen als de Heer over je kan zeggen, hij is mijn dienaar, hij is mijn dienstknecht. De Heer Jezus, die is gekomen om te dienen. Dus Caleb had in nummer 14 al iets van de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Hij was de dienaar van de Heer. Hij wilde dienstbaar zijn. Hij wilde niet zozeer heersen, maar dienstbaar zijn aan de uitvoer van het grote plan van God. Kijk, dat is de gezindheid die we vandaag nodig hebben. Wil je wervend zijn naar de wereld? En wat is het bijzonder geweest dat de Heer Jezus de voeten van de discipelen gingen wassen. En je ziet ze zitten, heel die rij hier. En hij begint daar en degene die daar zit zegt, ja, dat gaat mij niet gebeuren. Maar toch, hij waste de voeten. Hij wilde de minste zijn, de nederige weg gaan. En weet je wat de Bijbel zegt? Wie zichzelf voor God vernedert, die zal verhoogd worden. Juist in de weg van vernedering ligt de verhoging. In de weg van zelfverloochening ligt de overwinning. En dat is het grondprincipe van het Koninkrijk van God. Hoe weet ik dat? De Heer Jezus heeft zichzelf vernederd tot in de dood van het kruis. Maar hij heeft een naam gekregen die is boven alle naam. En dat geldt ook voor al zijn volgelingen. Wij gaan misschien hier een moeilijke weg. Maar u weet het, hè? De uitspraak van de familie ten Boom, het allerbeste gaat nog komen. En dat moet je voor ogen houden. Wat geldt nog meer voor Caleb? Caleb, hij was niet alleen een dienstknecht, maar hij had ook een geheim. En dat lezen we verderop. Omdat in hem een andere geest was. Nu denken heel veel mensen dat dat de Heilige Geest is geweest. Maar ik geloof niet dat je dat zo mag uitleggen. De geest van Caleb heeft te maken met zijn gezindheid. Zijn manier van denken. En dit is ook wat de apostel Paulus later zegt. Als hij zegt, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dus het gaat hier niet om de Heilige Geest. Caleb had een andere gezindheid. Een andere manier van denken. En doordat hij anders dacht, leefde hij ook anders in de praktijk. Kijk, dat is nou waarin wij ook ons onderscheiden van de ongelovige wereld. Wij hebben een andere gezindheid. Ja, welke gezindheid is dat? Dat is de gezindheid van Christus. En natuurlijk heeft dat met de inwoning van de Heilige Geest te maken. Maar het gaat hier om een andere manier van denken. Een andere gerichtheid. Nou, mag ik eens vragen. Wat verschilt u, wat verschilt jou van jouw ongelovige collega? Of van je ongelovige familielid? Of van je ongelovige buurman? Wat is het verschil? Nou, dat is de inwoning van de Geest, zeker. Maar dat heeft ook hiermee te maken, ik ben op andere dingen gericht. Ik heb een andere gezindheid. Die Caleb had geleerd, ik zie niet aan wat voor ogen is, niet het tastbare, niet het zichtbare. Want de Bijbel zegt dat al het zichtbare, het tastbare, gaat voorbij. Maar hij zag op de belofte van God. En hij zegt, die 10 die kunnen vertellen wat ze willen. En ik heb die versterkte steden ook wel gezien. En ik heb die grote reuzen ook wel gezien. Dat was een beetje mijn formaat, alleen dan 2 keer zo breed. Maar zij hebben niet het laatste woord. De Heere God volvoert zijn woord. Nou, dat had een goed moment geweest om even amen te zeggen. Want dat is de zekerheid van mijn geloof. Niet wat ik voel, niet wat ik zie, niet wat ik hoor. Daar word ik alleen maar onrustig van. Maar wat God beloofd heeft in zijn woord. Want alle beloften van God zijn in Christus Jezus, ja en amen. Hierin ligt mijn vastheid. In zijn belofte. En daarom is dat lied, dat oude lied zo mooi, staand op de belofte van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. Kijk, ik hoop dat jullie enthousiast naar huis gaan. Dat je niet zozeer zegt van, nou ja, alles gaat van een leien dakje in mijn leven en het is zo heerlijk met de Heer. Maar dat je zegt, ondanks dat waar ik doorheen ga, vertrouw ik God op zijn woord. En ik kan vanmiddag getuigen, hij heeft mij nog nooit teleurgesteld. In de diepte van het leven ook niet. Kijk, dat is de kracht van het evangelie. En dat zie ik hier helemaal naar voren komen. Mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest is, heeft hij mij nagevolgd. En ik heb hem gebracht in het land wat ik beloofd heb. En ja, dat vind ik zo ontzettend mooi. Want dat laat zien, ja, je zal zeggen het gaat heel veel over Caleb. Nee, weet je wat dit laat zien? Iets van het karakter van God. Wat denk je dat de constante factor in mijn leven is? Is dat mijn geloof? Is dat mijn gevoel? Is dat mijn kennis? Is dat mijn karakter? Is dat mijn intellect? Nee. De constante factor in mijn leven is Heere God zelf. Hem te kennen, dat is het leven. En de Heere Jezus is de onthulling, de openbaring van wie God is. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En de Vader werkt zijn plan uit in de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Wat is het geheim van Caleb? Zijn geest was gericht op het karakter van God. De ik ben. Dat is zijn naam. Onveranderlijk. Mozes vroeg het. Wie moet ik zeggen die mij gestuurd heeft? Zeg maar tegen het volk, de ik ben heeft je gestuurd. Dan weten ze genoeg. Nou, ik vond dat als kind, vertel het niet verder, maar ik vond maar een rare naam. Ik ben. Maar daar ligt alles in. Dat betekent dat God in zijn karakter onveranderlijk is. Nou, mensen zijn net als het weer. Vandaag schijnt de zon, morgen regent het. Maar God is altijd dezelfde en daarom kan je gerust je vertrouwen op hem stellen. Dat had Caleb ontdekt. De sleutel voor het verkrijgen van de inhoud van de belofte is geloof. Caleb leefde niet uit zijn gevoel. Veel christenen leven vandaag, ik voel wat jij niet voelt. Nee, Caleb leefde door geloof.
Hij vertrouwde zich helemaal toe aan een almachtige God. Nou, dat vind ik best spannend. Vertel het niet verder. Want ik kan heel veel op eigen kracht. Ik denk dat ik een sterk karakter heb. Sterke persoonlijkheid. Maar op een gegeven moment houdt het echt een keer op. En dan sta je met de rug tegen de muur. En dan moet je het uitroepen, zelfs al ben je 2,04 meter. Heere, help. Doe u het in mijn leven. En dan heeft hij de ruimte om in je te werken. Ja, en dan wordt het geloofsleven van Caleb uiteindelijk ook beproefd. En daar wil ik als laatste naartoe gaan. Blader even met mij naar Jozua hoofdstuk 14. Jozua hoofdstuk 14. Want je zal zeggen, ja, het klinkt allemaal mooi, Jacques. Maar is Jozua uiteindelijk wel aangekomen in het land wat beloofd was? Jazeker. Ik heb het beste voor het laatst bewaard. Dus span je nog even in. Ik weet niet hoe lang hier altijd gesproken wordt. Oké. Ik ben met Nico. Maar van Nico mag ik altijd een uur of anderhalf uur spreken. Dat maakt niet uit. Maar ja, ik kan daar natuurlijk niet van uitgaan, hè, dat iedereen er zo in zit als hij. Maar een heel mooi stukje. Blader tenslotte even naar Jozua 14. En dat vind ik zo mooi. Dus misschien, dat mag je niet zeggen, maar wel het mooiste gedeelte van heel die geschiedenis richting het beloofde land. Want wat laat Jozua 14 zien? Dat God het land niet alleen beloofd had, maar dat hij het land ook heeft gegeven. En dan staat er iets, ja, dat vind ik prachtig. Jozua 14, vers 6. Daar staat, toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Jozua in Gilgal. En Caleb, de zoon van Jefunne de Keneziet, zei tegen hem, u weet zelf van het woord dat de Heere tegen Mozes, de man Gods, over mij en over u gesproken heeft in Kades Barnea. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heere, mij vanuit Kades Barnea uitstuurde om het land te verkennen toen ik hem verslag uitbracht, zoals het in mijn hart was. Maar mijn broeders die met me opgetrokken waren, deden het hart van het volk smelten. Ik echter volhardde erin de Heere mijn God na te volgen. Nou, even eenvoudig vertaald. Ze hebben 40 jaar door de woestijn getrokken. De een is 80, de ander is 85. Daar zijn ze aangekomen. Zie je die oude baasjes staan? Jozua en Caleb, kan het helemaal voorstellen. En ze hebben volhard tot het einde 40 jaar woestijnervaringen overleefd. Een hele generatie is weggevallen. Vergeet het niet, hè. Er zijn wat begrafenissen geweest. Maar er staan twee mannen. Die staan in het beloofde land. En ze gaan even terug naar het verleden. En Caleb zegt tegen Jozua, Jozua, weet je het nog dat we geroepen werden bij Kades? Weet je het nog? Ja, dat weet ik nog als de dag van gisteren, zei hij. En 40 jaar overleefd en nou zijn ze binnengekomen. En wat er dan staat, dat vind ik zo bijzonder. Vers 10. En zie, nu heeft de Heere mij in het leven behouden. Nou komt het hoor. Zoals hij gesproken heeft. Hey, dat is de sleutel. Ze komen na 40 jaar woestijnleven aan. En wat zeggen ze? Ja joh, dat had ik wel verwacht van mijn karakter, hè, en van mijn intellect. En ik ben... God heeft gedaan wat hij had beloofd. Dat is waardoor zij zijn aangekomen. Zou je dat niet vergeten? Weet je, een christen roemt niet meer in zichzelf. Wij roemen niet in gaven of in wat wijsheid is. Wij roemen alleen nog in de Heer, in zijn dood en in zijn verrijzenis. Amen. En dit is precies de taal van Caleb en Jozua. Ze roemen alleen maar in de trouw van God. En ze konden dat lied van harte meezingen. Groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan ons weer betoond. En nou staan ze hier en nou denk je, nou zijn we er. Maar moet je lezen wat nou komt. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft. Toen Israël door de woestijn trok. En nu, ja dat geloof je toch niet. Zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Wie van jullie is 85? Ja? 85. U ziet er ook nog fris uit. 86. Kijk eens. Ik teken ervoor als ik 86 ben. Maar ik denk dat we er niet meer zijn dan hier. Maar goed. 85 jaar, hè? Nou, dan denk je, ach en och en allemaal tobben en nou ja, blij dat we er zijn. Hij heeft nog kracht, joh. Er staat in vers 11, ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Het werd niet minder met hem. Hij werd alleen maar krachtiger en sterker, zie je dat? Je zou toch zeggen, na 40 jaar woestijnleven, nou, ik ben blij dat ik binnen ben, maar het was allemaal getop en klagen en ellende. Nee, hij is nog krachtig en dan zegt hij, zoals mijn kracht toen was, vers 11b, zo is mijn kracht nu. Om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan. Wat een broeder is dat, hè? Wat heeft hij niet meegemaakt? En hij staat daar, en ja, ik moet echt gaan stoppen, maar als je het verder leest, dan zegt die Caleb ook nog, ze mocht een stuk land, hè? Geef mij het bergland maar. Dan zou je denken, nou, ik pak een vlak stukje land. Hoef ik niet meer te klimmen en te klauteren. 85 jaar, geef mij het bergland maar. Hij is nog even krachtig. En weet je, neem dat als bemoediging mee. De Bijbel zegt, die de Heer verwachten, die zullen de kracht worden vernield. En Caleb en Jozua zijn een illustratie dat die belofte absoluut waar is. Ze hebben veel meegemaakt in 40 jaar tijd. Maar ik zie twee dingen. De Heere God maakt zijn woord waar. Amen. En het tweede, de Heere God geeft kracht naar datgene wat je moet doormaken. En dat is waar ik me aan vasthoud. Als je zegt, waar bestaat jouw geloof uit? Dat is pleiten, gebruik maken van de belofte van God, omdat ik weet dat God geen man is dat hij liegen zou. Dat is het één. En twee, elke dag leef ik uit de belofte. Heer, u heeft beloofd dat wie u verwachten, de krachten worden vernield. Dus ik kan morgen weer verder. En ik hoop dat je dit meeneemt na vanmiddag. De geest van Caleb is de geest die wij vandaag nodig hebben, broeders en zusters. Dat is de geest die absoluut God vertrouwt in alle omstandigheden en die er diep van overtuigd zijn. Dat wie de Heere verwachten, nieuwe kracht zullen putten. En dan kan ik zeggen dat er een blij vooruitzicht voor je ligt waar je naar mag verlangen. Dan duurt het misschien 60 jaar of 70 jaar, maar de Heer gaat mij brengen daar waar Hij is. En wat is dat een goed vooruitzicht? Dan heb ik die jaren die ik hier het misschien moeilijk heb ervoor over. Maar je leeft toch niet voor 60 jaar? Je leeft toch niet voor 70 jaar? Je leeft toch niet voor 80 jaar? Je bent geschapen voor de eeuwigheid. En daarom moet je in de tijd keuzes maken die jouw plaats zullen bepalen straks in de eeuwigheid. Er is een bekende broeder geweest die zegt, je zal straks zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. En daarom hoop ik dat jullie met hart en ziel verbonden zijn aan de Heer Jezus. En dat je vanmiddag zegt, ik leg alles op het altaar, hier ben ik Heer. Ik wil voor u leven en ik wil straks voor eeuwig in de heerlijkheid met u verblijven. Ja, ik ben met u gekruisigd en ik ben met u opgestaan. In nieuwheid van leven om nooit meer te sterven. En als je dit leven nog niet kent, dan nodigt de Heer je vanmiddag om tot hem te komen. Hij zegt, kom tot mij. Als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. En als dit leven je deel is, laat dan de geest van Caleb voor jou een inspiratiebron zijn. Bestudeer zijn leven en wandel zoals deze godsman. Want wat kan ik van zijn leven zeggen? Hij is niet teleurgesteld uitgekomen. Amen. Laat mij kort de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u iets liet zien van wat u door Caleb heen heeft uitgewerkt. Het was een man die u vertrouwde in heel moeilijke omstandigheden. Maar hij is niet teleurgesteld uitgekomen. Dat geldt voor elke broeder, elke zuster. Ik weet niet waar jullie doorheen gaan. Ik weet niet waar je mee te strijden hebt op dit moment in je leven. Ik weet niet waar je mee worstelt. Maar God is groter dan je probleem. De Heere God is groter dan je worsteling. En alle beloften van God zijn in Christus Jezus ja en amen. Hij heeft gezegd, roep mij aan in de dag van je benauwdheid en ik zal je uithelpen. Ken mij in al je wegen en ik zal je paden recht maken. Dank u wel voor al uw beloften, Vader. Dank u wel dat we daar in alle omstandigheden, in alle tijden gebruik van mogen maken. Overheerlijk u zelf door dit woord heen. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.